Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Voor je gaat luisteren, eerst even dit.
Dan zeg ik van, wauw, wat geeft de natuur toch veel als je helemaal niet zoekt.
En op de spirituele ladder zou ik dat ook hoger plaatsen.
Ja, ik vind...
Want waarom moet je helemaal naar een fjord om tot dit inzicht te komen?
Waarom is het dagelijks leven niet betrekkelijk door een paardenbloem?
Ja.
Door een paardenbloem.
Luister iedere week naar Teun en Gijs.
Spuitjes, schillen, piepers, jassen, bessen, rissen, eitje koken, krenten, wellen, pasta draaien, pizza bellen, tafel dekken, zout en peper, wijn ontkurken. Het is etenstijd, etenstijd.
Hallo Yvette.
Hallo Teun. Hi.
Hi, hoe is het?
Heel goed. Ik heb een ongelooflijk leuk weekend gehad en ik ga ook meteen de aflevering beginnen met een cadeau.
Oh, ik ook.
Oh, echt?
Kijk.
Oh, je hebt eraan gedacht.
Ja.
Bonenkruid uit jouw tuin.
Ja.
En ik ben hier over... En ik
heb niet uit.
Ja, wat waanzinnig. Nou, het heeft inderdaad iets van oregano.
Ja, ja. He.
Oh, wat leuk. Nou, ik heb ook een cadeau voor jou. Ja. Dat is echt heel leuk. Ja, we hebben dit niet afgesproken.
Nee, we hebben niet afgesproken, nee.
Maar ik heb voor jou ook iets meegenomen.
Ja, iets.
Iets.
Het is een hele tas vol.
Ik was namelijk gisteren... In Amelisweerd...
Oud Amelisweerd
bij de Veldkeuken. Ja. En wat de rest in de zak zit is nog eigenlijk belangrijker.
Ja. Mail.
Want ik heb voor jou meegenomen...
Tarbloem extase.
Ja, en die andere, daar ging het me eigenlijk om. Dat heb ik, en daar is een molenaar en bakker René.
Utrechtse blauwe volkoren.
Dat is die Utrechtse blauwe die jij zo lekker vond. Dat ontzettend lekkere meel wat ze daar... In de omgeving groeit.
Ja.
En dat René daar zelf maalt in de bakkerij. En dus daar ook brood van maakt. Waar jij zo'n geweldig pizza mee had gebakken.
Zoet met een bittertje. Nou, dan ga ik daar weer pizza mee
bakken. En dan heb ik ook gewone tarwemeel voor je meegenomen. Kan je het een beetje mengen. Want pizza met alleen volkoren meel is ook niet lekker. En dat is brood van dat Utrechtse blauwe.
Nou, wat fantastisch.
Ja, leuk. Ja. Nou, wat leuk. Wat een feestelijk begin van de week. Hè? Oh, je bent een plantje. Ben ik heel blij.
Ja.
Dankjewel. Goed,
Yvette,
nou.
Ja, en nou heb je het dus over pizza bakken.
Ja.
En gaan we het dan ook nu hebben over...
Jouw baksoda-experiment.
Ja.
Want dit weekend had je...
Had jij dat ook al gedaan of nog niet?
Nee, ik ga het dus vanavond doen. Want dat was mijn... Maar dat bewaar ik voor zo'n reeks.
Ja, nou...
Maar jij was in Limburg bij je fijne oventje.
Ja, precies, bij mijn pizza-oventje.
Ja, daar heb je een nog groter oventje dan thuis.
Ik heb dus ook ontdekt, Yvette... Ja, en dus ook echt een houtoven is dat.
Dat is zo'n mooi dingetje met zo'n schoorsteen.
En ik had dus ontdekt, dat, want ik wilde altijd... Ik maakte eigenlijk al die pizza's met te weinig deeg. En dan maak ik ze heel dun.
Ja,
wat ik op
lekker.
Zich heel lekker vind. Maar dan vielen er toch makkelijk wel de gaten in. En dan zakte de vulling er doorheen op de pizzaplaat. Nou, ramp. En ik dan was ik echt... Ik zat als een soort gestreste kip zonder kop, was ik daar dan aan het bakken. Maar nu heb ik dus gedacht, moet gewoon iets. Dus ik doe nu, laten we zeggen, 700 gram meel voor 4 personen.
Oh, oké. Okay. Nou, dat vind ik nog...
Nog karig.
Karig.
Ja, dus Jamie Oliver doet een kilo.
Ja, ik zou ook een kilo.
Maar met die 700 krijg je echt een precieze goede vorm. Maar ik deed dus altijd 500 gram.
Oké, okay, dus je bent iets uitgebreid.
Ik ben iets uitgebreid. En nu is het echt... Nu sta ik daar heel relaxed. Ik schuif hem erin. En in de tussentijd maak ik dan de volgende. En dat gaat allemaal gewoon in een... En dan heb ik een stoeltje voor de pizza oven. En dan schuif ik het er zo in. En dan kijk ik gewoon naar binnen. En dan moet je hem af... Dus steeds om de 15 seconden even een draai geven. En dan haal je hem na een minuut, anderhalf minuut, haal ik hem eruit. Hup, volgende erin. super relaxed. Dus nu heb ik het onder controle. Dat is dus ding. Maar dus, er was natuurlijk nog van alles te doen om de...
Baksoda
in de tomatensaus.
Baking soda. En jij hebt het gedaan.
Ja, nou, het was eigenlijk een beetje van ja, want anders kook je het in. Wat ik eigenlijk sowieso wel fijn vind, want het is ook wat dikker. En dan krijg je dus niet zo'n nattige pizza ook.
Ja.
Maar goed,
ja.
Voor de sake of de
experiment.
Gooi het erin en dan krijg je dus een gigantische borrelpartij.
Ja, dat gaat heel erg schuimen, want het reageert met zuur.
Ja, was ook dat toen ik dus later dus aan Nathalie vertelde dat ik dit had gedaan. Zei ze, oh, daarom zat er overal tomatensaus. Want dat gaat dus overborrelen en dat... Maar ik had dus baksoda van die, portiezakjes, weet je wel.
Oh ja, portie. Ja, ik heb altijd zo'n doosje waar ik gewoon uitlepel.
Ja, die heb ik in Amsterdam. Maar in Limburg dacht ik, oh, baksoda. En toen had ik gewoon dat gekocht.
Mm-hmm.
Maar ik had één zo'n zakje erbij gedaan. Maar het kreeg maar dat is waarschijnlijk te veel, ten eerste, denk ik.
Ja.
En ik vond het gewoon een... Dus, want mensen zeiden van ja, dan kom je een beetje van die zure smaak af. Maar ik vond dat het een beetje... Ik vond het een heel hartige smaak krijgen.
Heel hartig?
Heel hartig. Dus ik ging er weer allemaal balsamico bij gooien. Dus het enige wat ik kan zeggen... Waarschijnlijk heb ik er te veel in gedaan. Maar daarom was ik er niet zo enthousiast over.
Okay.
Maar in het geheel van... Alles wat je dan weer op de pizza doet en zo.
Ja, merk je dat misschien niet zo heel
erg. Merk je het niet zo erg, maar... Nee. Ik, vooralsnog ben ik nog enthousiaster over inkoken, maar misschien...
Maar het was juist het versnellen. Nou, inkoken, dat was het enige, want we appten wij elkaar even over. En toen zeiden we, ja, maar hè, je gebruikt baksoda. Want er zijn websites die er ook over raven. En ook onze luisteraars geven het steeds. Van, je moet het proberen. Maar het gaat er dus eigenlijk puur alleen om dat je de smaak meteen van zure tomatensaus uit blik. Dus ja, dat is een beetje zuurig. Hè, dat is pure tomatensmaak. Dat je daarvan, dat je dus met door toevoeging van baksoda dus wat hartiger krijgt, wat zoeter, alsof het al is ingekookt.
Ja, maar ik vond het niet per se zoet, ik vond het dus meer hartig.
Ja, ja.
Maar dat kan door die hoeveelheid komen, weet ik niet. Maar...
Hmm.
Dus,
okay.
Ja, ik ben dus meer van normaal gesproken inkoken en dan juist een beetje balsamico. Maar dat is natuurlijk ook wel zuurig, maar ook zoetig.
Ja, is ook zoetig. Nou, ik ga het even proberen.
Wat een leuke blouse.
Nou, dank je.
Ja.
Een leuke blouse, houthakkersblouse.
Oké, dus wordt vervolgd.
Ja, wordt vervolgd. Nou, ik dacht namelijk, want we vonden ook nog een website. We vonden er een stuk over en dat ging ook over...
Suiker toevoegen
aan. Ja. En toen dacht ik, nou jongens, we moeten opnieuw... We hebben een aflevering over tomatensaus gemaakt, maar eigenlijk moeten we dat opnieuw doen. Want doe jij wel eens suiker in je tomatensaus?
Nee, alleen. Wat ik soms wel doe, dat is eigenlijk ook suiker toevoegen. Klein scheutje, een klein pfftje ketchup.
Ketchup, nou, dus ook suiker toevoegen. Ja, dus balsamico, er zit ook een beetje suiker in.
Ja.
Ja, soms. Ja. Slechte balsamico.
Ja, maar in goede is het de suiker die gewoon ontstaan is in het proces.
Precies.
Ja.
Goed, we hebben nog een... We gaan nog heel even door, want we hebben nog een vraag. We hebben het experiment gehad. De botervraag van Loes en Taco.
Wat leuk, hè?
Ja. Wil jij hem voorlezen, nou, van Taco?
Ja, Taco, even kijken, waar is Taco? Dus, en dan, dat is dan tegelijk ook de vraag van Loes eigenlijk. Hè? Maar
ja,
we lezen
Loes heeft hem los, want die heeft Loes gewoon... Heeft hem los. Hij had één regel, maar Taco deed er langer over.
Taco die had dus 10 jaar geleden, dat is Taco nooit vergeten, had hij een uitje naar Parijs en hadden ze kookles. Nou, denkt hij, nou geweldig zeg. Wat gaan we allemaal? We gaan nu echt leren wat Frans koken is.
Mm-hmm.
Nou, en het ene probleem was, je mag geen alcohol drinken tot alles klaar is. Daar waren ze niet blij mee. Ja. En we hebben alleen één les gedaan die maar over één ding ging. Het klaren van de boter.
Ja.
Dus ze hebben scheiden van melk en olie. Dit schijnt heel belangrijk te zijn voor de Franse keuken. We hebben dus 2 uur lang boter geklaard. Daar ben ik dus nu heel goed in. Ik heb alleen nooit begrepen waarom dit nou zo belangrijk is. Dus toen dacht hij van nou, nu komt die podcast over boter. Nu zal dat allemaal wel verteld worden. Niks ervan.
Nee.
Maar we kunnen dat nu rechtzetten.
We kunnen dat nu rechtzetten.
Yvette, wat is geklaarde boter en waarom is het zo belangrijk?
Ik vond het een hele leuke vraag. Vooral ja. 2 uur lang boter klaar. Nou weet ik wel dat als je...
Die Fransen zijn ook gek.
Die Fransen zijn ook gek.
Ja.
Maar 2 uur lang... Het is wel zo dat je, als je het goed wil doen, moet je het best wel lang doen. Het is zo dat je boter klaar... En dat was ook de vraag van Loes. Wat is dat eigenlijk en waar gebruik je het voor? In boter zitten melkbestanddelen en vetbestanddelen. Ja. En die melkbestanddelen, als je de boter smelt... Dan komt er zo'n schuimlaagje op.
Ja.
En dan zie je... Dan moet ik het goed zeggen. Dan gaan de vette bestanddelen, het transparante, gaat dan bovendrijven. Ja. En dan die melkbestanddelen, die eiwitten, die zakken een beetje naar de bodem. Als je dat langer doet, dan krijg je beurre noisette of de bruine boter. Dat is een beetje karamel. Dan gaan die suikers in die melk die gaan verbranden. En die geven dat dan zo'n karamelachtige smaak. Nou, als al die melkeiwitten eruit zijn, dan hou je vet over. En vet, daar kan je natuurlijk veel beter in bakken. Dus dat betekent dus dat je... alles wat je in geklaarde boter bakt, heeft dus wel de lekkere botersmaak. En een beetje karamellig is dat altijd. Maar dan kun je op een veel hogere temperatuur bakken, net zoals olie.
Dus de melkbestanddelen haal je eruit?
De melkbestanddelen
haal
je eruit.
En die schep je er dan zo af?
Ja, en waarschijnlijk, zeker in zo'n chique Franse keuken, waar ze dat heel goed doen, dan scheppen ze dat er steeds waarschijnlijk elke keer met een zeefje dat er allemaal heel netjes af. Totdat je echt... dan is die boter zo helder als olijfolie. Zo'n kleur heeft het gewoon. Ja. Dat ziet er wel heel prachtig
en
uit.
Maar wat is dan het verschil met als je daarin bakt en je bakt in...
In gewone klontje boter. Nou, het kan ook. Alleen in boter krijg je dus altijd van een beetje... dat verbrandt sneller. Dus dat, en dan krijg je ook een beetje van die zwarte korreltjes in de pan.
En wat is nou ghee?
En ghee is ook... dat is gestolde, geklaarde boter.
Ja.
Maar het smaakt altijd een beetje anders. En hoe dat precies zit, weet ik niet. Want ik ben gewoon niet India's. Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Maar daardoor kun je ook heel goed bakken in ghee. Want ghee is ook gestolde geklaarde boter. Want als geklaarde boter afkoelt... Dan
dus
wordt
dus als je denkt van ik wil geklaarde boter... maar ik wil niet 2 uur lang daarover doen... dan kan je ook ghee kopen. Maar er zit wel een soort smaakje aan.
Er zit een smaakje aan. Dan moeten we aan iemand vragen die dat weet.
Ja.
Nou, dan wordt het gewoon een doorgeefvraag. Misschien weten we het dan donderdag.
Het zou ook leuk zijn als iemand dan Guy heet. En die er ook alles van weet. Maar het hoeft niet. Als je niet
dat is een Belg. Een Belg die Guy heet.
Guy de Burg.
Ja.
Ja. Oké.
Okay. Guy de Maupassant.
Ja.
Dat is het eigenlijk. Ja, dus hierbij hopen we...
Dat was het vragenuurtje. Wat ga jij eten?
Nou, vanavond eet ik. Want ik was dus gisteren bij de Veldkeuken. De verjaardag van mijn moeder vieren. Die werd
hartelijk gefeliciteerd.
Ja, en de moeder van...
moeder van Yvette.
En de moeder van Oof is vandaag jarig. Want wij hebben 2 moeders die schelen 6 uur. En die zijn op.
Nou.
Die is ook 80, dus Lieske ook gefeliciteerd.
Ja.
Maar ik was dus gisteren met mijn moeder naar de Veldkeuken. En daar was ik zo enthousiast over die blauwe emmer, volkoren, Utrechtse blauwe. Hè? Ik moest heel lang nadenken. Maar daar hebben ze dus pasta van. En
die maken ze daar dan ook?
En die maken ze daar ook. En die, dus die heb ik volkoren.
Oh ja, met de pink zo de tomatensaus.
Dus ik dacht, ik was een beetje laat. Omdat dit hele weekend moest ik uit eten. Voor een allerlei verjaardagen. Een heel feestweekend. Dus vanavond ga ik dan eindelijk de baking soda tomatensaus maken.
Ja.
Ik dacht, ik maak een puttanesca.
Lekker.
Want dat vind ik lekker.
Wat is dat?
Dat is met pepers en olijven en kappers.
Ja, en dat betekent dus eigenlijk hoerenpasta.
Hoerenpasta.
Ja, ja.
Nou, ja. Pas bij mij.
Ik ga met bruine rijst en verschillende soorten bonen en dan allerlei soorten... Het is uit het Instapot vegan kookboek.
Oh.
En dat ga ik dus allemaal... Maar dan ga ik dat in de snelkookpan, de bruine rijst en de bonen en zo.
Ja.
En dan eerst een beetje aanbakken met allemaal... Ja, noem ze dan Tex-Mex kruiden.
Oh, lekker. Nou, dat vind ik altijd wel lekker, Tex-Mex kruiden.
Ja, maar ze noemen Tex-Mex kruiden. Maar eigenlijk zeggen ze dan dat...
Wat is het verschil tussen Tex-Mex en Cajun?
Nou, Cajun, Tex-Mex, dat is dus eigenlijk van de onder invloed van Mexico is dat het dus meer in de zuidelijke staten van.
Er valt een boek van ons boekenplankje in de tussentijd.
Hermans. Dus dat is dus onder invloed van de Mexicaanse keuken, maar dan helemaal ver-Amerikaniseerd. En Cajun, dat is van de oorspronkelijk Franse
invloeden.
Franse bewoners van.
Ja, maar Cajun kruiden zit ook gewoon eigenlijk al een beetje een soort smoky paprika flavor.
Het
aan.
Zou kunnen dat het op elkaar lijkt, maar ja.
Daar zal net een...
ik zou het maar de vingers niet aan branden.
Nee, ik durf er ook niks over te zeggen.
Oké.
Okay. Maar goed, dat gaan we dus doen.
Yes. Nou, en waar gaan we het vandaag over hebben?
Wij gaan het hebben vandaag over vergeten groenten.
Och. Ja, weet je wat volgens mij dus vergeten groenten zijn?
Nou?
Je bent naar de supermarkt gegaan.
Ja.
Je hebt groenten gekocht.
Ja.
En dan kom je thuis en denk je, fuck, ik ben mijn groenten vergeten. Dat zijn vergeten groenten.
Ik kreeg namelijk een brief van Ronald. En die besloeg in telefoonkantjes.
Ja.
Want die zit dan in je telefoon. Ik geloof dat ik er, want ik heb er screenshots van gemaakt. Ik geloof dat zes of zeven screenshots waren. En daar zaten ook nog iets van 18 foto's bij. Dus het was een hele lange brief. Maar Ronald had wel een punt.
Wat was het punt van Ronald?
Ja, ik heb een paar stukken even hier in onze draaiboekje. Jeetje, ja.
Ja.
Maar hij had heel veel dingen. Misschien komen we er nog op terug, Ronald. Want je had heel veel items. Dus vandaag pakken we op de vergeten groente. Ik vond het wel een leuk ding. Hij zegt, en dat vond ik dus wel een goede vraag. In de Nederlandse supermarkt zijn er zoveel meter gekoelde en gesneden groenten ten opzichte van verse hele groenten.
Nou, ja.
Point taken. Er zijn zou er gezien het klimaat- en stikstofprobleem niet veel meer verschillende soorten groenten in de supermarkt verkrijgbaar moeten zijn. Veel meer meters gemarineerd, gesneden, geprepareerd vlees, industrievoedsel, 100 verschillende pizza's ten opzichte van vers aanbod. Ik zet even mijn bril op, dan hoef ik niet zo te knijpen. En als je dan als een keer iets bijzonders vindt, als bijvoorbeeld paarse spruiten of groene bloemkool of een paarse spitskool, dan heet het ineens excellent en is het 3 keer zo duur. Is dat niet enorme onzin en een verkeerd signaal bij een hele transitie naar beter en gezonder voedsel? Hoort bij het veranderen van minder vlees niet meer soorten groenten? Ja. Waarom is 100 gram rucola of sna net zo duur als 100 gram kipfilet? Zou dat niet anders moeten? Groente is goedkoper en ik zou zeggen hoe meer soorten hoe beter. Wacht, en dan gaat hij nog even door, want ik zie jou al op het puntje van je stoel zitten. Bladibladibla, dan gaat hij nog heel lang door. En dan zegt hij, met regelmaat kom ik nu in diverse Duitse supermarkten, want hij woont schijnbaar bij de grens. En wat me daar opvalt is het ruime aanbod aan verse groenten, ook bij de discounters. Slechts een kleine hoeveelheid voorgesneden groentezakjes, waar het aanbod in de Nederlandse Nederlandse supermarkt schraal en eenzijdig is, is het daar uitgebreider. Daslook, dillebloemen, verse augurken, artisjok, savoyekool, groene kolen, rapenknollen, rettig, ramenas, snijbiet, courgette, aubergine, asperge, alle soorten en maten, posselijn en bakken vol bla bla bla. Nou, hij houdt niet op hoe leuk het is in de Duitse supermarkt. Nou, Teun, schijn me bij.
Nou ja, het is sowieso los van naar de hele energietransitie en het eetpatroon. Ik geloof dat, wat was het percentage? Nou, ik geloof dat in de aanbiedingen van de supermarkten, dat geloof ik 80% buiten de schijf van 5 is en ongezond is.
Ja, ongelooflijk.
Ja, dus kijk, ik vind het, ik ben het ermee eens, maar ik denk dat het ook ingewikkeld is, omdat een ander probleem is, namelijk voedselverspilling.
Ja.
En Kijk, je zou willen dat de supermarkt misschien een iets de opvoedkundige taak een beetje op zich neemt. Maar nu denken zij natuurlijk gewoon, u vraagt, wij draaien.
Mm-hmm.
En zij hebben natuurlijk dan helemaal onderzocht wat mensen gaan kopen.
Ja.
En dan denkt ze van ja, dan dus kijk, Duitsland is ook een land met een grote eetcultuur. Dat weten, er moet is ook vragen naar. Dus dat
de Duitse keuken gaan we een keer oppakken.
Gaan we een keer oppakken.
Jij een keer een spreekwoord overhouden?
Ga ik een keer een spreekwoord overhouden? Vandaag ga ik het hebben over de Duitse keuken.
Ja.
Dus ik denk dat in Duitsland mensen toch al meer weten wat ze met zo'n groente moeten doen. Ik zag gisteren notabene kwam ik heel even langs Yvonne Jaspers in het buitenland. En die interviewde een Nederlandse biologische boer die 20 keer in de week, ik weet niet hoe je dat doet, 20 keer in de week, maar of misschien ook collega's van hem, voor hem, op farmers market staan in Engeland.
Oh.
In de omgeving van Londen. En die had dus allemaal, die had kleine, die zei van ja, nu heb ik, want hij zei van ja, hij maakte dat al, weet ik wat, 15 jaar geleden was hij biologische boer hier.
Ja.
Maar hij zei ja, dat werd bijna al het biologische wat hier werd gekweekt, werd geëxporteerd.
Ja.
Want er was gewoon in Nederland geen vraag naar. De supermarkten wilden het niet hebben. En die zeuren dan ook de hele tijd van ja, die appels zijn te klein of te groot of weet ik wat. En dat ging dus heel groot deel naar Engeland. Dat als het naar Engeland gaat, ja, dan kan ik wel hier gaan produceren en dat naar Engeland exporteren. Maar dat is eigenlijk ook weer zonde van energie. Dus die is zelf naar Engeland. Die is nu boer in Engeland.
Okay,
en die zegt van, ik wil niet aan de supermarkt leven. Want de supermarkt, ook in Duitsland, is het waarschijnlijk toch minder... zullen ze toch bepaalde eisen stellen die vervelend zijn.
En prijzen, ja, drukken.
Ja, en dus staat hij nu op die boerenmarkt. En verkoopt hij zijn waar allemaal heel goed. Tomaten, allemaal fantastische dingen. Ik denk gewoon, ik vind het heel droevig. Maar kijk, dus wat willen wij eten? Zoet, zout en vet. En dus vlees. En in plaats van te denken van, nou, we moeten dat aanbod aanpakken, denken ze van nee, want dan zeg je.
En ja, mensen willen gemak.
Mensen willen gemak. En ik moet ook zeggen, ergens, kijk, ik ben iets minder tegen die zakjes sla dan jij.
Nee, ik
maar
ben
dat,
niet...
Maar dat is vooral voor de nou, kijk, voor de een, bijvoorbeeld eenspersoons huishoudens, denk je, nou, dan...
Ik ben helemaal niet zo tegen zakjes. Heel vaak zijn zakjes ook afsnijdsels van dingen die niet goed verkocht worden of verkeerde vorm hebben. Hè? Dus dat is wel met zakjes zo, toch? Ik ben niet zo tegen die zakjes, hoor. Hoezo?
Natuurlijk, jij zegt natuurlijk altijd van, ja, koop de hele groente en zo.
Ja, ik ben ook altijd een beetje voor van koop een hele prei in plaats van een zak met preireepje. Is, denk ik, ja.
Het is natuurlijk.
Het scheelt heel veel geld.
Het is relatief heel duur.
Het is heel duur, ja. En je hebt ook nog een zak plastic. En denk ja, ik kan net zo goed, ja, gewoon een prei in mijn tas steken.
Ja.
Maar goed, ik vind dat niet
ik
erg.
Ik geloof dat een Nederlander ook minder dan een kwartier per dag aan koken
wil besteden. Maar, ja, maar wel op Instagram daar wel heet het naar scrollt. Dat, ja, vind ik ook heel grappig.
Ja, dat is goed. Daar moeten wij het dan wel ook van hebben.
Ja. Dan moeten wij het inderdaad van hebben. Ja. Maar is het niet zo dat, dat het ook zo is? En dat vind ik altijd een lastig iets. Want we hebben het dan over vergeten groenten. Daar wilden we. Nou, ik had het een beetje pesterig als titel genomen. Omdat ik het zo'n stomme uitdrukking vind. Want wat zijn eigenlijk vergeten groenten? Wat valt eronder? Pastinaak of zo? Maar die is toch tegenwoordig ook...
Ja, natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk grappig als iets... je noemt iets vergeten groente. En als dan heel veel mensen denken van... Oh, wat een lekkere vergeten groente. En als ze op een gegeven moment ook de naam onthouden van verschillende vergeten groenten, dan is hij niet meer vergeten.
Dan is hij dus niet meer vergeten. Dus wat valt er nu nog onder vergeten groenten? Dat is eigenlijk een open vraag die ik nog zou willen stellen.
Hoe heet het nou? Huisvrouwenverdriet, hoe heet het nou ook weer?
Huisvrouwenverdriet?
Ja.
Oh, schorseneren.
Ja, schorseneren. Ja.
Keukenmeidenverdriet.
Ja,
ja. Ja, keukenmeidenverdriet. Omdat je, als je het schilt, krijg je oranje handjes. Ja. Maar als je bietje schilt, krijg je ook roze handjes. En dat heet dan niet keukenmeidenverdriet. Schorseneren, ja, dat is wel een vergeten groente. Daar zijn ook mensen van vergeten hoe ze dat moeten klaarmaken.
Ja.
Dat is gewoon eigenlijk, ik zeg het nu even, dan weten jullie het. Even schillen.
Ja.
En dan koken in bouillon. En ik kook het altijd het liefst in melk met een beetje laurier.
Kijk.
En dan is het zo lekker zacht. En dan zijn het eigenlijk... Het zijn toch gewoon arme luisasperges, worden ze ook genoemd.
Ja.
Ja, ze heeft een
dus
beetje,
dat is een vergeten groente.
Dat is een vergeten groente. Want verder zou ik het niet weten. Ik zou... pastinaak is de voorloper van de aardappel, een witte wortel. Ik vind hem altijd een beetje zoetig. Niet zo heel aan... Niet mijn lievelings. Maar als ik hem karamelliseer, vind ik het toch weer lekker.
Ja, in vieren in de lengte snijden, karamelliseer in de oven.
Ja, dan is hij toch weer lekker. Maar zo... verder...
Maar het grappige is, in Engeland is dat ook weer... Dus een totaal niet vergeten groente.
Nee.
Dat hoort heel erg ook bij Christmas dinner.
Parsnips. Ja, maar die staan op elke tafel. En wat je in Engeland en Ierland ook veel meer eet dan hier, is alle knollen.
Ja.
Zoals wat wij, hoe heet die stinkende ding is nou? Je hebt koolraap.
Ja.
Die is dus
koolraap,
een beetje paars aan de bovenkant en dan een beetje groenig aan de onderkant. Hij is wat groter dan een meiraapje, want dat is meer een grote radijs.
Ja.
En wat kleiner dan een knolselderij. En als je doorsneedt, dan is hij knalgeel. En die meurt een beetje als hij kookt, vind ik. Ja, I'm not selling it. Maar hij is heel lekker met heel veel boter en tijm.
Ja.
Okay. Maar dat zit ik te denken.
Ja, weet je wat ze zouden kunnen doen? Bijvoorbeeld, kijk, de Allerhande heeft volgens mij best goed werk gedaan in de emancipatie van de kok.
Ja.
Waarom doen ze niet gewoon elke, ik weet niet hoe vaak komt dat ding uit?
Elke maand?
Ja, doen ze gewoon dat ze van nou dat ze gewoon steeds gewoon vijf groenten een beetje daar in de etalage zetten. En dat ze die dan. Dat ze dus in plaats van dat ze hem in een zakje doen dat twee keer zo duur is, dat ze hem juist voor een goede prijs aanbieden. Dan wordt het misschien aantrekkelijk. Kijk, ik snap wel, als je in de winkel staat en je ziet zo'n knol, dan denk je, ja, wat moet ik hiermee? Ja, dan kopen ze het dus niet. En dan wordt het weggegooid. Want, heel veel voedselverspilling vindt dus plaats bij wat niet wordt verkocht in de supermarkt. Dus zij denken, ja, we gaan niet de winkel volleggen met dingen die niemand koopt. Maar als je het gewoon neerlegt en niemand koopt het, omdat niemand weet wat hij mee moet doen, dan is dat logisch. Dus je moet het aanbieden en je moet het aantrekkelijk maken. Je moet zeggen van zo moet je het maken enzovoort.
Dus dan ligt die vraag eigenlijk ook bij ons. Want ik merk dat ik...
Bij ons,
jij en ik. Ja. En veel mensen met ons die mensen inspireren en recepten schrijven. En, dus wij moeten ook wat daarmee aan de bak.
Ja.
Nou, dat doen wij best, vind ik. Wij hebben het best vaak over groenten die niet altijd heel gangbaar zijn. Bonenkruiden heb ik hier, lekker.
Ja, ja.
Maar dus dat soort dingen. Ja, denk ik, ja, weet je, we moeten... Het ligt ook bij ons. En als wij het gaver maken, dan... komt het dus meer in de schappen. Dus eigenlijk, het is een cirkeltje.
Oké, nou, wij zullen...
En we gaan ook eventjes de redactie van Allerhande... Nou, die luisteren best veel, dat weet ik toevallig.
Ja. Oh, oké. Okay.
Ja, dus die kunnen nu luisteren en dan zeggen we... hoi, volgende week
Ik wil best de vaste rubriek in de Allerhande Teuns tip... en dan neem ik gewoon een rare groente. Wel betaald natuurlijk, maar ik wil het niet doen.
Ja. Oké, nou, dan hebben we hier een sollicitatie van Teun zit er ook in.
Oh, dat lijkt me enig om een rubriek in de Allerhande te hebben.
Nou, het lijkt mij ook heel leuk als jij dat gaat doen.
Oké, nou.
Hierbij officieel gevraagd.
Ik heb toch contacten met de hoofdduurzaamheid van Albert Heijn.
Oh, ja.
vandaag in de Volkskrant.
Oké. Zie ik je donderdag?
Ja, je ziet mij donderdag.
Nou, en dan waar gaan we het dan over hebben, Teun? Dat wordt een hele gezellig onderwerp.
Ik vind het
onderwerp.
Een echt Yvette onderwerp. Hoewel ik ermee ben gekomen, vind ik het wel een Yvette onderwerp.
Het is zeker mijn onderwerp.
Picnic. Yes, oké.
Okay. Hi.
Doei.
Meer van dit.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.